Broeders en zusters, goedemorgen. Het is voor mij vandaag een beetje stuntelig, want ik heb te hard gewerkt in de tuin. Dus dan worden de spieren aangesproken die je niet gewend bent. Maar goed. Ik had even een contact met een man die was in een andere tuin bezig, die kwam bij me. Hij zei, u bent nogal druk bezig. Mag ik vragen hoe oud u bent? Nou ja, ik zeg, ik word 82. Hij zegt, waarom werkt u dan zo hard? Ik zeg, omdat het goed voor je is. Ja. Ja, wat bijzonder, broeder en zuster. De eerste Pinksterdag. En ik wil met u een gedeelte lezen. En een bekende gedeelte uiteraard uit het woord van de Heere. En dat vinden we in het boek Handelingen, het tweede hoofdstuk, en ik lees vanaf het eerste vers. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hun tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de geest het hen gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij dan een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Edomieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocia, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylia, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? Maar de anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Dan ga ik met u naar Leviticus 23.
Nou, ze moet hier heel afstand aan.
Leviticus 23. Ja. En ik lees vanaf het 10e vers. Leviticus 23 spreekt ons van de zeven feesten van de Heere. En een daarvan is het feest van de weken, oftewel het Pinksterfeest. Vanaf het 10e vers, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelings garven van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de garven voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult op de dag waarop gij de garven beweegt, een gaaf eenjarig schaap de Heere ten brandoffer breiden. Met bijbehorend spijsoffer 2/10 fijn meel, met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere, en als bijbehorend plengoffer een 1/4 hin wijn. Tot op die dag zult gij geen brood, geen geroosterd of vers koren eten, totdat gij de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een altoos durende inzetting voor uw geslachten in al uw woonplaatsen. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag in de 7e Sabbat zult gij tellen 50 dagen, dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heer brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen, uit 2/10 eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Heere. Tot zover, broeder, zuster. Ja, de discipelen waren bij elkaar in de bovenzaal. Daar heeft zich nogal wat afgespeeld. We lezen in verschillende gedeelten van de bovenzaal. Dat ga ik nu niet allemaal behandelen. Maar ze waren in gebed bijeen in opdracht van de Heer Jezus. Dat ze moesten wachten tot de uitstorting van de Heilige Geest er zou komen. Biddend bij elkaar. En we hebben dat gelezen dat toen de dag van het Pinksterfeest aanbracht, waren ze allen tezamen bijeen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar ook opzoekt om het geloof en de dingen van de Heere met elkaar te delen. Dat geeft een enorme zegen. Zoals gezegd en gelezen, dat is ook het feest der weken. En dat heeft zijn vervulling gevonden in het Pinksterfeest. En eensklaps kwam er vanuit de hemel. En ik denk te mogen zeggen dat alle goede gaven komt van boven, vanuit de hemel. En dat, ja, dat ging gepaard met een geluid als een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waarin zij gezeten waren, hebben we gelezen. Maar het was niet alleen dat huis waar de geest van God krachtig binnenkwam, maar het werd ook in heel Jeruzalem eigenlijk wel gehoord. Vandaar ook dat de mensen te hoop liepen van, wat is dit? Wat gebeurt er eigenlijk? En ik denk te mogen zeggen dat het een geweldige ervaring is geweest. En de trooster, we weten het, Jezus heeft dat ook in Johannes 14 en ook in Johannes 16 ook duidelijk aan de discipelen beloofd, de trooster zou komen. En die trooster, ja, dat is de persoon van de Heilige Geest. Nu, daar is altijd wel wat verwarring over, want is de geest dan iets wazigs of zoiets dergelijks? Van, nee, de geest is een persoon met een kennis, met gevoel en je kunt de geest ook bedroeven. Dus dan praten we over een persoon van de drie-eenheid. Die geest die manifesteerde zich en dat huis als het ware werd totaal bewogen. Er gebeurde iets en het werd zichtbaar door de tongen als van vuur. En ik denk dat we daar even goed op moeten letten. Want, en u weet het ook, van, er wordt in bepaalde liederen, ook in opwekking, maar ook in de bundel van Johannes de Heer, wordt er gesproken over vuur. Maar vuur heeft altijd te maken met het oordeel. En dat waren tongen als van vuur. Het was geen vuur. En als men spreekt over het vuur van de Heilige Geest, dan moet je eigenlijk naar Matthäus gaan, waar eigenlijk ook het vuur, de Heer Jezus spreekt daar over het vuur als het oordeel. Nu, het ging hier niet over het oordeel, maar het ging hier over de vervulling met de Heilige Geest. En wat zo bijzonder is, van tongen als van vuur. Nu, tongen, dan weten we, en niemand eigenlijk uitgezonderd, maar we hebben allemaal onze tong gekregen. En wij kunnen met die tong de grote daden van de Heere verkondigen. En ik hoop dat ik u daarin mee kan nemen. Maar toen we tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, toen zijn we verzegeld geworden met de Heilige Geest. De Heilige Geest is in ons komen wonen. En die geeft ons ook de vrijmoedigheid om te getuigen. Vandaar ook die tongen. De Heilige Geest maakt onze tongen los om te spreken van de liefde van de Heer Jezus. En we lezen dat ook meer in de Bijbel, uiteraard, dat de Heer Jezus bij zijn afscheid tegen de discipelen: gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dat is een geweldige kracht, als we die kracht maar willen praktiseren in ons leven. In hoeverre willen wij ons leven dienstbaar maken en willen we gehoorzaam zijn aan datgene wat God wil bewerken door zijn Heilige Geest in u en mijn leven. Want dat is heel belangrijk. En de Geest werkt altijd door het woord. Woord en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U weet het net zo goed als ik, en ik wil niemand in de beklaagde bank zetten, maar wij worden wel misleid door verschillende verkeerde leringen. En als je dan hoort van sommige ook broeders die voorgaan, ja, ik laat me volledig over aan de Heilige Geest en de Bijbel blijft dicht. En ik denk dat dat juist een valkuil is. Hè? Van de psalmen, die zegt het ook, de beroemde psalm van: Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik denk, die kant moeten we uit. Woord en geest. En als je het woord leest, dat reinigt je hart, dat reinigt je gedachten en het zet je op het spoor van de Zoon van God zelf. En dat is vaak wel het probleem in een mensenleven. Weet u, en dat is best wel verdrietig te noemen, van als je elkaar aanspreekt over je wandel in die je mag hebben met Christus, dan moet ik je zeggen, dan is mijn ervaring dat men vaak wat moeite daarmee heeft. Maar wat is het belangrijk? Dat wil ik echt ook vanmorgen onderstrepen. Wat is het belangrijk? Dat als je in je leven verkeerde dingen hebt gedaan en je leeft niet overeenkomstig de wil van de Heer. En dat kan ogenschijnlijk wel zo zijn in de ogen van mensen, maar dat hoeft niet altijd correct te zijn. Dat hoeft niet altijd afgestemd te zijn op onze innerlijke mens. Wat is het moeilijk om de knieën te buigen, broeder, zuster, en je te verootmoedigen. En op een gegeven moment te zeggen van ja, ik heb verkeerd gedaan. Ik denk toch altijd wat heel belangrijk is, dat de verloren zoon, om dat beeld even te benoemen, en hij had zijn erfenis van zijn vader gekregen en hij maakte er een potje van. Dat weten we. Hij gooide alles erdoor en als je maar geeft en als je maar anderen meeneemt, en dan ben je de gevierde man. Maar als dan je middelen uitgeput zijn, hoe is het dan? En zijn loon was bij de varkens. En dan komt hij tot zichzelf. En dan wordt dat in hem geboren door te zeggen: de dienstkrachten bij mijn vader het niet veel beter dan dat ik het heb? En dan komt die belijdenis, dan komt die verontmoediging: ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen mijn vader. En hij gaat op reis. En ik vind dat eigenlijk zo bijzonder om dat toch even te noemen. De vader keek dagelijks naar hem uit. Wat toch mooi, hè? En ik denk dat het vaderhart van die gelijkenis heel veel te maken heeft met het vaderhart van God. En mijn gebed is ook altijd geweest, Heere, laat mij zo'n vader zijn. Ook als de kinderen een weg gaan waarvan je zegt, dit klopt niet. Maar dat als ze terugkomen, dat er altijd weer een plek in je hart is. En dat is ook de Heilige Geest die ons die bewogenheid geeft. We gaan weer terug naar de bovenzaal. En wat lezen we in het vierde vers? En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met de andere tongen te spreken, oftewel talen, zoals een andere vertaling zegt, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Ik denk dat we hier een fundamenteel feit hebben om even bij stil te staan. Zoals de Geest het hen gaf uit te spreken. Helaas moet je ook zeggen, de verwarring op dat gebied is best wel heel groot. Weet u, broeder en zuster, de Heilige Geest verbindt ons met elkaar. Maar we moeten ook vaststellen, de Heilige Geest ziet ook onze dingen die niet goed zijn. Maar de verbinding is er. En dan vraag je af, hoe is het mogelijk dat er zoveel verschil van mening is over dingen uit het woord van de Heere. Dat kan eigenlijk heel veel verwijdering geven. Maar waar heeft het vaak mee te maken? Omdat wij menselijke inzettingen belangrijker vinden dan het woord van de Heere. U weet het ook natuurlijk, er zijn Bijbels met aanhangsel te krijgen. En dan denk ik, knip dat er maar uit. Want dat heeft geen enkele waarde. Want je doet iets toe aan het woord van de Heer, waarvan het boek Openbaring Johannes schrijft, wie iets toe of afdoet van dit boek, hè? En de rest weet u, die zal afgedaan worden van het boek des levens. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We moeten ons bezighouden met het woord alleen. Ze werden alle vervuld met andere woorden van, ze waren vol van de Heilige Geest. Nu, als ik noem dat voorbeeld wel eens, hier staat een mooi glas water. En als ik het nu laat vallen, dan is het stuk. Dan zegt u, dat is zonde. Nee, het is stuk. Maar kijk, deze zit redelijk goed vol. Maar er is nog een bepaalde plek die is open. En dat gaat ook met ons leven zo. Als ons hart voor 3/4 of 80 of 90% gevuld is, maar er is 10% wat nog over is, dan heeft de tegenstander altijd een middel om bij ons binnen te komen. Want er is ruimte om binnen te komen. En als je vervuld bent met de Heilige Geest, dat betekent dat er geen enkele ruimte meer is voor andere dingen. En waar ligt nu de valkuil van de gelovigen, van ons allemaal, dat we als het ware de Heer willen volgen, maar toch iets willen meenemen van de wereld. En wat zegt de Bijbel daarover? Een vriend van deze wereld is een vijand van God. Ja, dat zijn best wel heftige dingen. Een vriend van deze wereld. Maar het is niet te vinden in deze wereld, broeder, zuster. En als je dan vervuld bent met de Heilige Geest, wat staat er dan? Ze begonnen te spreken in andere talen. En in het Grieks is het glossolalie. En dat is geen gebrabbel, sorry. Maar dat is een taal. Een taal die uit te leggen is. Maar weet u wat eigenlijk de intentie is? Want dat zie je dus in kringen dat men, ja, ik spreek in tongen. En dan wordt er gezegd daar worden echt mensen wel door ontmoedigd. Dat is ook wel eens tegen mij gezegd. Maar van, wordt er gezegd in bepaalde kringen van, spreek je ook in tongen? Nee, nou dan mag je afvragen of je de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar de tongentaal, laten we het zeggen, de taal, is een van de minste gaven, broeder, zuster. En die is gegeven om anderen, ongelovigen, te bereiken. Leest u het maar in 1 Korinthe 12 en in 1 Korinthe 14. Dus er wordt een totaal ander beeld geschapen van wat de werkelijkheid is. Maar wat zo belangrijk was, daar op die Pinksterdag, dat we hebben dat allemaal gelezen met elkaar, dat zoveel verschillende mensen uit verschillende landen, ieder hoorde zich in zijn eigen taal de grote daden van de Heere verkondigen. En daar gaat het nou juist om. Dat is de intentie. Dat de geest van God eigenlijk zo werkzaam is in de harten, maar ook in, laten we zeggen, in de uitspraak, dat die eenvoudige mensen, die totaal geen opleiding hadden gehad, maar de geest gaf hun te spreken. En ik denk dat het heel belangrijk is, zoals de geest het hun gaf uit te spreken. En dat is ook heel belangrijk. Wij kunnen, broeder, zuster, niet beschikken over de dingen van de Heere. Hij geeft het. We kunnen ons nooit beroemen van, ik ben mensen tegengekomen die zeiden, ja, maar wij kunnen bidden en dan wij kunnen ervoor zorgen dat de mensen de Heilige Geest ontvangen. Dat is onzin. De Heilige Geest wordt gegeven door de Heer Jezus Christus als we tot geloof komen. Daar kom ik niet aan te pas, op wie dan ook. Wij kunnen ons daar nooit op beroemen. En de Geest geeft het ons. Dat is net zoals met de talen. Je hebt, en de gaven. Je hebt natuurlijke gaven, maar je hebt ook geestelijke gaven. Maar Paulus is er zo duidelijk in. En ik, eerlijk gezegd, begrijp ik het niet dat mensen daaraan voorbij gaan. Want het staat zo zwart op wit als Paulus die richtlijnen geeft in de gemeente aan Korinthe, hoe de werking van de geest in de talen ook tot uitdrukking komt. Nu, op de Pinksterdag, dan is daar die grote manifestatie en je ziet dat de mensen te hoop liepen en ze horen het evangelie. En dat is zo belangrijk. Nu, we weten aan de redevoering van Petrus dat hij grijpt terug naar het Oude Testament. Want het Nieuwe Testament was er nog niet. Maar toch, om dat te benoemen, van dat is eigenlijk refereert naar Joël, de profeet. En je mag ook zeggen, op grond van datgene wat Petrus ook zegt, dat eigenlijk met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag de laatste dagen zijn ingegaan. Zo wordt het ook beschreven. Dus de tijd van de genade van 2000 jaar ongeveer is toen ingegaan. En dat wordt dan ook bedoeld de laatste tijd. Ik heb u ook gelezen van Leviticus 23. En uit het Oude Testament. En weet u, ik wil u daar toch in meenemen. Dat is heel bijzonder. Van de eerste oogst, toen ze in het land kwamen, Israël in het land, de eerste oogst, dan moesten ze een garve afzonderen. Die garve moest gebruikt worden, die schoof mag je ook zeggen, die moest gebruikt worden en gebracht worden naar de priester. En op de eerste dag na de Sabbat moest die bewogen worden voor het aangezicht van de Heere. Dan ga je even naar de typologie. Die eerste schoof is een type van de Heer Jezus. Dat is zo bijzonder. Want op de eerste dag van de week stond de Heer Jezus op. En hij is als het ware voor de Vader verschenen. In alle kracht. Prachtig die schoof. Maar het gaat even door. En dan wordt er natuurlijk een aantal dagen worden erbij geteld. En dat hebben we ook gelezen met elkaar. En dan kom je op een gebied van de twee broden. Ja, die moesten ook afgezonderd worden. De twee broden spreken ons van Israël en de gemeente. En uit de eerste schoof, daar was geen zuurdeeg bij. Of wat dan ook maar. Dat kon ook niet, uiteraard. Maar met die broden was er zuurdeeg bij. En dan spreekt het van het kwaad wat zich genesteld heeft in het hart van mensen en van de gemeente. En dat is best wat Paulus ook zegt. Ons Pasen is voor ons geslacht. Laten we dan wandelen. Maar laat ook het zuurdeeg uit ons leven, het kwaad uit ons leven vertrekken. Broeder, zuster. Ik kan me niet voorstellen dat als je de Heer wil volgen, dat je dingen toelaat in je leven die niet goed zijn.
Ja, die is geruisloos.
En als er dingen gebeuren, want het kan ook onwetend zijn. Hè? Paulus had dat ook. Hij zei, ik heb in mijn onwetendheid de gemeente vervolgd. Ik wist niet beter. Ik meende zelfs daar God een dienst mee te bewijzen door de gemeente te vervolgen. Wat kan een mens blind zijn voor de dingen van de Heer? Wat kun je verblind zijn door de religie waar je in vastgeketend kunt raken? Want als je teruggaat naar het Pinksterfeest, er waren zoveel verschillende mensen uit verschillende landen, maar ze geloofden wel. Er waren godsdienstige Joden. En dan denk ik, ja, Paulus was ook godsdienstig, toch? En wat was het voor een man? En dan herhaal ik het weer van hij meende in zijn godsdienst goden een dienst te doen. En hij was een voortreffelijk fariseer opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En toch, in al zijn godsdienst, was er bij hem geen plaats voor de Heer Jezus. En wat zien we dan in heel veel religies? Dat men daar zo in vastgeroest zit, dat er geen plaats is voor de Zoon van God. En in de schrift, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, gaat het altijd over de Heer Jezus. Altijd. Iedere bladzijde van de Bijbel spreekt daar bijna wel over. In het Oude Testament zien we dat de Zoon van God eigenlijk een bloem is in de knop en in het Nieuwe Testament gaat dat open, dan wordt het duidelijk. Ja. Het gaat om de Zoon van God. En in die religie, en we weten dat ook van Paulus, dan op een bepaald moment, dan komt de Heer hem tegen. Op de weg naar Damascus. En dan klinkt die stem van de Heer Jezus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Een stem en een licht uit de hemel wat sterker was dan de zon. En dan komen die woorden daar, wie bent u, Heere? Hij kende de stem van de goede herder niet. Hij was op weg om de gemeente, broeders en zusters van de gemeente te vervolgen. Ik kende ze, ik kende de Heer dan niet. En dan wordt hij zo getroffen in zijn hart. En dat hebben we ook nodig. Weet u, ik hoop dat u me goed begrijpt. Maar ieder mens heeft een bekering nodig. Ook een kerkmens. Want waar gaat het ten diepste om in de Bijbel? Dat je wederom geboren wordt tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus uit de doden. We hebben andere wegen ingesteld. En dat zijn allemaal menselijke overwegingen. Maar weet u, de geest van God, die raakt ons hart. Dat gebeurde daar ook op die Pinksterdag na de redevoering van Petrus. Dat ze die boodschap, die drong zo tot hun door, dat de vraag er is van, nou, mannen, broeders, wat moeten we dan doen? Wat moeten we doen? En dat is een goede vraag. Wat moeten we doen? Ja, bekeert u. En dan ieder van zich laten zich dopen. Nou, dan heb je weer zoiets, hè, de volgorde. Ik hoor een paar mensen glimlachen. Eerst bekeren en dan dopen. Ja, maar broeder, ik heb het anders geleerd. Jammer dan. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. En ik denk dat we de volgorde goed moeten vasthouden door te zeggen, je komt eerst tot het geloof. En dan is het zo dat de volgende stap is dat je gedoopt wordt. En wat is nou eigenlijk het woord, wat houdt het woord dopen in? Dat is onderdompeling. Je wordt als het ware zo, als Paulus het zegt in Romeinen 6, je wordt met Christus begraven door de doop in de dood en opgestaan tot een nieuw leven. Dat zegt ons de Bijbel. Ik veroordeel niemand, begrijpt u me goed. En ik heb er heel veel ouders, die hebben met heel veel liefde en zorg de kinderen opgedragen en die zijn eigenlijk besprenkeld. Je kunt het ook geen doop noemen, ze zijn besprenkeld. Maar als ze dan tot het besef komen van, ja, maar de Heer vraagt iets anders voor mij, dan wordt het vaak genoemd als wederdopers. Nee, je wordt gedoopt op het geloof. Je maakt bewust een keuze. En in die keuze volg je de Heer in het watergraf, broeder, zuster. Nu, en buiten zichzelf van verwondering, we gaan terug naar ons tekstgedeelte, zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? En dan volgen er een aantal en die zijn best wel heel veel. En ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En zeiden de een tot de andere, wat wil dit toch zeggen? Wat gebeurt er toch? En ik denk dat de overheden, de priesters, de fariseeën, de sadduceeën en de schriftgeleerden, dat ze best totaal verlegen waren met de hele situatie. Want ze hebben natuurlijk alles aangewend om de opstanding van de Heer Jezus af te kopen en te verzwijgen. En dat is in Israël blijven hangen. En ze hadden zoiets, goed, dat bedekken we en dan zijn we er vanaf. Dan wordt er niet meer over gesproken. Maar dan gebeurt die manifestatie en dan wordt heel Jeruzalem als het ware bewogen. De mensen die daar waren om het feest der weken te vieren. En dan zie je dat wat zij probeerden te verzwijgen, dat weer eigenlijk op een dubbele manier weer terugkomt. En er gebeurt heel veel. En het woord van de Heere raakte de toehoorders. Hè? Dat hebben we ook gelezen met elkaar. Van, ze waren alle buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. Wat wil dit toch zeggen? Ja. En als dan Petrus opstaat om, laten we zeggen, hun mee te nemen. In het Oude Testament, de profeet Joël. En eigenlijk daarvan zegt van, dit zou gebeuren, want de Heer heeft het gezegd. Dan komt daar de vraag, wat moeten wij doen? En ik heb dat al gezegd. En dan komen er 3000 mensen tot geloof. Bijzonder, hè? En ze werden ook meteen gedoopt. Ja, zeggen van, hoe kan dat dan? Ja, wij vragen ons altijd af, hoe kan dat dan? Nou, dat heeft gekund, dat staat in de Bijbel, dus ik geloof dat. Ik heb geen enkele moeite om dat niet te geloven. Maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want dat betekent gewoon dat er een enorme manifestatie was in Jeruzalem. En je ziet daar het ontstaan van de eerste gemeente. En die gemeente, die was puur. Ze waren bijeen. Ze verkochten hun eigendommen en het werd onder hun verdeeld. En dat ging een tijd lang ging dat goed. Maar weet u wat eigenlijk ook de hoofdzaak was van alles, broeder en zuster? Dat ze bij elkaar waren op een eenvoudige manier met de vier pijlers van de gemeente. De leer van de apostelen, de gebeden, de gemeenschappen en het breken van het brood. En ik wil u dat vanmorgen ook meegeven, van hoe ver zijn we niet verwijderd van datgene wat de Bijbel ons leert. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Maar ik word er soms erg verdrietig van dat er zoveel manifestaties zijn. Waarvan ik eigenlijk zeg, is dat inderdaad wel uit de Heer? Is dat volgens Gods plan? We hebben zoveel dingen ontwikkeld die de zogenaamde gemeentegroei zouden bevorderen. Weet u, toen ze bij elkaar waren en die vier pijlers in stand hielden, dan lezen we ervan en de Heere deed toe aan de gemeente die behouden werd. Hij, niet ik, maar de Heere deed toe. En ik denk, daar ligt ook het fundament. Hij voegt toe, broeder, zuster. En ik denk te mogen zeggen van als wij, als gelovigen, als gemeente, de Heere van harte volgen. Want dat gebeurde in die tijd ook. En de gemeente, de gelovigen stonden in hoog aanzien, ook bij de andere mensen om hen heen. In een gesprek met de man deze week vroeg ik hem van wat is uw levensovertuiging? Zou je daar iets van willen zeggen? Ja, hij zegt van, ik weet de Bijbel en ik weet ook wat er in de Bijbel staat. Maar ik heb er weinig mee. En dan begin je door te vragen. Wat is nou de reden dat je teleurgesteld bent? En dan komt er eigenlijk naar voren toe. Ik ben teleurgesteld in de mensen die vertellen dat de Bijbel de waarheid is. En ik zie geen enkele, mag ik het zo zeggen, geen enkele vrucht. Hij zegt, ik zie alleen maar dat mensen niet praktiseren wat ze geloven. Teleurstelling. En dan mag je daar iets van zeggen. En eigenlijk moet je ze ook gelijk geven. En, nou, ik wil er nog een ding van zeggen. Dat is al jaren terug. Toen werd ik gevraagd door een zuster. En wilt u eens bij ons komen? En haar man die geloofde niet. Die had heel veel moeite met het geloof. Hij had best wel heel veel kritiek. Nou, ik mocht daar komen. En ik moet u zeggen, er werd een emmer leeggegoten. Hij begon de christenen echt in de beklaagde bank te zetten. En dit deugde niet, en dat deugde niet, en dit was mis, en dat ging verkeerd. En nou, er was weinig goeds aan. Dus hij had er echt wel de tijd voor genomen en ik heb er rustig naar geluisterd. En op een bepaald moment toen had u daar, dacht ik, nou, dan is het bijna wel klaar. Ik zei, heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Hij zei, ja. Nou, ik zei, ben het helemaal met je eens. Maar ik zei, ik heb een andere vraag. Wat heb je tegen de Heer Jezus? En toen werd het even stil. Ja, hij zei, daar heb ik geen antwoord op. Ik zei, kijk, en daar gaat het om. Ik zei, hij is degene die je redt. Hij is degene die je niet afwijst. Hij is degene die je nooit bespreekt of over je spreekt. En wat je ook gedaan hebt, hij wijst je niet af. Hij neemt je aan en hij maakt een prachtmens van je. En hij is later door genade van God tot geloof gekomen. Kijk, broeders, zusters, wat is het punt waar het om gaat? En hier hebben we de werking van Gods geest. Maar geven we de Heilige Geest in ons leven de ruimte om volledig ons toe te wijden aan de dingen van de Heere. We zijn dankbaar dat de Geest van God 2000 jaar terug gegeven is aan u en mij, de trooster en de leidspan op ons levenspad. En wat is het een genade dat je mag weten van dat die Geest je leidt in alle waarheid. Maar het is soms ook confronterend. Ik wil een ding er nog van zeggen. Misschien herkent u het daarin. Het is misschien heel persoonlijk, maar ik wil dat toch met u delen. Misschien heb ik het wel eens gezegd hoor. Maar ik was een verwoed roker. Nou, we hadden een broeder in de gemeente die zei van, dat klopt toch niet, want we hebben geen schoorsteen op ons hoofd. Maar ik was echt verslaafd aan het roken. En toen ik tot geloof kwam, toen had ik zoiets, ja, die past niet bij een christen. Dus de Heilige Geest maakte mij attent op het feit van, dit klopt niet. En dan ga je die worsteling aan, hè, van, dan moet je minderen, of tenminste, je moet proberen daar afstand van te nemen. En het lukte maar niet, broeders, zusters. Het is voor mij echt een worsteling geweest. Ik denk, nou heren, en nou, ik mag dat toch wel even zeggen, ik bedoel dat niet verkeerd, maar mijn vader rookte ook en ik had op een gegeven moment zoiets van hoe staat die daar dan in? Dus ik vroeg hem dat, ik zei, vindt u dan goed dat het roken goed is? En toen werd hij een beetje boos op me. Oh, ik denk, oh, je worstelt met hetzelfde probleem. He, van, wat dat kan. En, maar weet u, het werd voor mij echt dat ik denk, Heer, de volgende stap kan ik niet nemen. Dat, u vraagt van mij dat ik dat eerst op moet lossen. En toen kwam op een bepaald moment Exodus 14 vers 14 in mijn hart. En ik moet u zeggen, daar heb ik weken niet naar gekeken. Exodus 14, vers 14. En op een bepaald moment, en dat kwam maar terug. En dat kwam maar terug in mijn worsteling. En toen op een gegeven moment heb ik het opgezocht. En weet je wat er staat? En de Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ja, vanaf op dat moment heb ik de dingen laten staan. Maar weet u, ben je er dan? Nee, als gelovige kom je in een soort proces. Als gelovige, als de Heer, die laat je steeds meer dingen zien die niet in overeenstemming zijn met zijn wil. En dat is de vraag, als hij iets bekend maakt, hij slaat nooit een stap over. Mag ik het zo zeggen? Hij zegt, volg, dat moet je eerst oplossen. En als je dat opgelost hebt, laat ik het volgende zien. En zo word je eigenlijk, door de Geest van God word je klaargemaakt voor de eeuwigheid. En ik ben ontzettend dankbaar. En van, ik heb gehoord dat we vanmorgen een broeder in ons midden heeft. Die is getroffen door kanker. Nou, u weet het van mij ook. Ik zit ook vol met kanker. Maar weet u, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. We hoeven ons niet druk te maken, maar we mogen blijven zien op hem. Ik wil afsluiten met hetgene, en dat was echt van toepassing, ook van ons, door de geest geleid, om Jacob Klein-Haneveld, voor sommigen wel bekend, Die heeft ons getrouwd en hij gaf ons de tekst mee. Laat uw oog gericht zijn op de Heer Jezus. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En door alle moeite, zorg en verdriet en alle tegenslagen. We altijd gezegd, we blijven zien op hem. We raken niet ontmoedigd, maar we weten, het gebeurt. En we moeten daar een weg in vinden. En die vind je met de Heer. En dan raak je ook niet ontmoedigd, maar blijf je zien op hem. Dat bid ik u toe. Ik bid u toe dat de Heilige Geest, en ook voor mijzelf, de totale controle krijgt over ons leven. En dat behoudt wat er in ons hart leeft en onze gedachten. We hebben vanmorgen iets gedeeld doordat er in de social media zoveel binnenkomt wat ons brein en onze gedachten en ons hart vergiftigt. Maar de Heilige Geest is onze trooster. En die brengt ons in de nabijheid van de Zoon van God. Geprezen zij zijn naam. Laat onze tongen zijn lof verkondigen en zijn naam verheerlijken. Amen.